De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 1. En ik lees u daar uit voor als een samenvattend woord of gedeelte. Het eerste gedeelte van vers 27, Filippenzen 1 vers 27a. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Tot zover. Letten wij op: een waardige wandel is een wandel naar het evangelie van Christus en is een wandel in de ruimte. Dus een waardige wandel is een wandel naar het evangelie van Christus en is een wandelen in de ruimte. Het is alweer even geleden dat wij bij de Filippense brief stilstonden. En als ik me goed herinner, hebben wij dat voorgaande gedeelte niet helemaal tot en met vers 26 overdacht. Maar ik wilde toch de draad opnemen met het ons voorgelezen schriftgedeelte. Het slot was, waar wij het laatst over gesproken hebben, in ieder geval: u wil geschieden. En we hebben daaruit gehoord hoe voor de apostel alle dingen, persoonlijke gevoelens, verlangens, bijzaak waren, en dat de hoofdzaak was in leven en in sterven dat de naam van de Heer Jezus Christus groot gemaakt zou worden. Hoewel het zeer verre het beste is om bij de Heer Christus te zijn, om ontbonden te zijn. Maar anderzijds, in het vlees te blijven is ook goed, kan ook nodig zijn. En hij heeft zijn vertrouwen uitgesproken dat hij met ze zal blijven en dat hij ook weer tot ze zal komen en dat dat alles mag zijn tot bevordering en blijdschap van het geloof. Opdat ze ook daarin roem zouden hebben om de Heere te prijzen door zijn tegenwoordigheid, waarin de genade van God dan openbaar zou komen, door hem uit gevangenschap te bevrijden. Nu, in dit 27e vers, gaat de apostel spreken over een waardig wandelen naar het evangelie van Christus. Dat zal in de brief nog heel wat keren aan de orde komen, wat daar allemaal mee te maken heeft. Maar hier begint het al. En dat woordje alleenlijk dat erbij staat, dat duidt aan de grote betekenis van wat de apostel nu gaat zeggen. Van de inhoud van dat waardig wandelen naar het evangelie. Het lijkt wel alsof hij door dat woordje alleenlijk wil zeggen: dit staat voor alles vast. Dit is van het allergrootste belang. Wat is er van belang? Dat er gewandeld wordt waardiglijk het evangelie van Christus. Het woordje wandelt, van het woord wandelen, is afkomstig uit de sfeer van het burgerleven. De apostel gebruikt wel meer het woord wandel in verschillende betekenissen. Maar hier komt het uit de burgerlijke sfeer, de Romeinse sfeer. En dat woord, dat werd gebruikt om aan te duiden het gedrag van de burgers tegenover of voor de regerende macht. De keizer, of de koning, of het stadsbestuur, enzovoorts. Dat woord heeft dus in dit verband een betekenis waar Paulus een parallel van ziet in het burgerleven. Er is een koning in het burgerleven, die heeft een volk. Die koning vaardigt zijn bevelen uit. En de burgers, die hebben zich overeenkomstig die bevelen te gedragen. En dat gedragen van die burgers, hoe ze zich gedragen, dat is hier het wandelen. Wandelen dus overeenkomstig datgene wat de koning van dat land heeft geboden. Of verboden. Dat woord wandelen stamt dus hier uit de burgerlijke sfeer, de burgermaatschappij. Maar, nou vult de apostel niet in een koning, een keizer, een burgemeester, maar hij vult in het evangelie. Je zou dus kunnen zeggen, er is een zekere overeenkomst als het gaat over het woordje wandelen, dat wijst ons enigszins de bedoeling aan waar de apostel het over heeft, dat het rijk van God ook een koninkrijk is, een rijk met een koning, een rijk met burgers, een rijk met een woord, maar dan komt tegelijk het grote verschil. Niet dat je met de geboden van een koning op aarde maar een loopje mag nemen, als het goede geboden zijn. Nee, maar het verschil in over welke koning gaat het nu? Wie is die koning? Wat is die bron? Waar de voorschriften, of hoe je het ook noemen wil, vandaan komen. En dat is tegelijk het diep ingrijpende. Wandelen, of waardig wandelen, is hier niet bedoeld als een wandelen in de geboden en de verordeningen van een aards machthebber. Die geboden kunnen goed en kunnen slecht zijn. Die geboden en verboden kunnen licht en kunnen zwaar zijn. Die geboden en verboden kunnen blijdschap teweeg brengen, maar ze kunnen ook woede opwekken. Omdat het onredelijk is. Maar hier gaat het over de waardige wandel in het koninkrijk van Jezus Christus. In het koninkrijk waar de boodschap, ik zou bijna zeggen, waar de wet vertaald wordt met evangelie. Voor een burger in een aards koninkrijk kun je zeggen dat wat de koning verordent niet altijd een goede boodschap is. Toen Salomo gestorven was, toen beklaagde het volk zich over de zware lasten die ze moesten dragen. Om al die bouwwerken te doen, om die hele hofhouding, die ontzaggelijk grote hofhouding, draaiende te houden. En ze begeerden van Rehabeam dat hij het lot van de burger wat zou verbeteren, de omstandigheden van de burger. Als je dan denkt aan de boze decreten die er zijn uitgevaardigd door de machthebbers van deze wereld. Denk aan wat Haman op het oog had om het hele volk uit te roeien en hoe er een bevel geschreven werd en getekend door de koning Ahasveerus en hoe de lopers uitgingen door het hele land om die boodschap bekend te maken. Dan zeg je, wat kunnen verordeningen en wetten goddeloos zijn? Denk ook aan al die orders die er uitgevaardigd werden in de laatste wereldoorlog, ten aanzien van de Joden, ten aanzien van de burgers van Nederland. Wat een onrechtvaardige wetten, wat een duivelse wetten. Hier wordt gedoeld op het woord van het evangelie van Christus. Een goede boodschap. Een verblijdende boodschap. Dat betekent al direct dat we ons hier niet bevinden op het terrein van gebod op gebod of regel op regel. Dat betekent dat we ons hier ook niet op het terrein bevinden van de Joodse wetsleer. Gij zult niet, gij zult niet, gij zult dit, gij zult dat. Maar dat we ons op het terrein bevinden van het evangelie, waar ons verkondigd wordt de vervulling van de wet. De vervulde wet. De wet des geestes des levens in Christus Jezus. De wet is door Mozes gegeven. De genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Dat is gelijk al de troost als het gaat om de waardige wandel naar het evangelie van Christus. Alleen, ik moet er wel iets bij zeggen. Je mag dat niet zo uitleggen in de zin van wegleggen. In de zin van, oh, daar hebben wij niks van mee van doen. Want het is alles vervuld. Het is alles volbracht. Je hoeft het ook niet zo uit te leggen. Dat is de andere kant. Alsof wij door onze evangelische werken nog iets kunnen verdienen bij de Heer. Je hoeft het ook niet zo uit te leggen. Alsof wij, nu het woord evangelie maar gevallen is hier, het evangelie van Christus, dat we het dan zo uitleggen, oh, dat is eenvoudig. Dat is eenvoudig. Wat gij niet wilt dat u geschiet, Doe dat dan ook een ander niet. Het evangelie, ja, dat is anders dan die wet. Hè. Die wet is zo zwaar. Maar het evangelie, dat is een goede boodschap. Als u vraagt, waarom zegt u dat allemaal? Wel, onder het lezen van zo'n gedeelte van de schrift, dan zit je je allerlei dingen af te vragen. Dan vraag je bijvoorbeeld, waarom zegt de apostel dat nou? Waarom schrijft hij dat nou door de Heilige Geest? Want wat de Heere doet, dat is wel goed. En wat de Heere aan ons wil werken, dat zal die wel werken. Ja, kijk. En dat zou ik zo graag uit willen leggen. Hoe hier nu de juiste lijn getrokken moet worden. En ik kan het van mezelf niet. Dat voel ik. Maar ik hoop dat de Heer het geeft dat ik er toch iets van mag zeggen. Ik voel aan als ik zeg. Och. Een mens doet toch niks anders als kwaad, dus dat moet je maar aan de Heer overlaten hoor. En de Heer die zal wel zorgen dat het goed komt. Dan voel ik aan dat je misschien nog wel te verdedigen woorden spreekt. Want dat houdt toch de leer der zaligheid in, dat de Heer het alleen doet en alleen is. En tegelijkertijd begint er toch iets te wringen van binnen. Dat ik denk, ja. De hele woordkeus, de hele manier van zo'n uitdrukking, doet mij dan voelen. Je leert die Adam in jezelf kennen ook. Dat je moet zeggen, ja, dat is toch niet de taal van een arme zondaar. Dat is niet de taal van een arme zondaar. Als hij op zijn plaats is. Want, ja, dat klopt er niet. Dat is ergens, hoe mooi het ook lijkt, dat hij zegt, ja, daar zal God wel voor zorgen. En als God een werk doet, nou, dan komt het wel in orde hoor, hoeven wij. Het lijkt allemaal heel waar. En het is ook waar. Maar het is in mijn leven niet waar. Anders word ik daarom bestraft. Dan word ik erom bestraft. Ik weet niet hoe het bij u is, maar dan krijg je toch ergens het eind naar je toe van bedaar alsjeblieft. Nou, de andere kant die ik al noemde. Ja, wij zijn gelovigen. Adeldom verplicht. En we zijn wederom geboren en nou, vanuit dat beginsel gaan wij aan het werk. Dat klinkt ook heel aardig. Daar zou je ook wel wat woorden uit de schrift bij kunnen halen. Want wat wordt er niet op grond van dat beginsel gepropageerd en gewerkt en gebouwd en geredeneerd? En ik heb het wel eens gezegd zo, dat je dacht het kan leiden. Met iemand uit een bepaalde kring kan wel leiden, maar ja, ik heb geen beginsel. Joh. Wat? Dan bega je een misdaad. Hoe kun je zoiets zeggen? Hebben wij geen beginselen? En toch, ook met die kant heb je geen vrede. Het komt je voor als een poppenspel, waaraan de touwtjes getrokken wordt. En dan komt het legertje in beweging. Als je Adam wijs maakt dat hij bekeerd of half bekeerd of bekommerd, als die, dat hij dan toch maar wat kan doen, dan komt de zaak in beweging. En het terrein wordt steeds uitgebreider en je krijgt het steeds benauwder. Als je al die artikelen daarover leest, dan krijg je het steeds benauwder. Jongen, jongen, wat de hele wereld ligt nog braak en de hele wereld moet nog bekeerd worden. En hoe kun je nou zomaar je kopje koffie zitten te drinken en hoe kan dat nou allemaal? Want je moet toch dit, je moet toch dat, je moet toch zus. Maar je voelt aan, innerlijk, dat is niet het leven uit de geest, maar het is een leven uit een beginsel. Het stort op een gegeven moment ook weer in elkaar. Dat is het ook niet. Wat is dan wel? Ja, ik stel het me zo voor. Als je nou zoiets leest, echt mag lezen, dan sla je in de eerste plaats je ogen neer. Voor de Heere. Voor zijn woord. En dan beleid je voor de Heere in het verborgene dat je zo'n vreselijke ondeugd bent. Zo'n schelm. Zegt de Heere God waardig het evangelie van Christus. Dat wil toch zeggen in overeenstemming met dat heilige evangelie van Christus. Ach, lieve heren, wat ben ik toch een onvernuftig beest. Ik kan geen burger, ik kan geen onderdaan van uw koninkrijk zijn. Ik heb het wel 1000 keer verkeerd. Waar ik een woordje zou hebben moeten spreken, daar heb ik mijn mond dicht gehouden, omdat ik geen vrijmoedigheid had en mensenvrees. En waar je beter je mond kon houden, daar ben je aan de praat gegaan. En zo ga je maar door. Dan voel ik contact. Zeg, hé. Daar word je nou niet opgezadeld met een dooie term van, het zit wel snor hoor, het zit wel goed hoor. Je wordt ook niet overstelpt vanuit het verbroken verbond der werken, die wij dan beginselen noemen, waaruit wij het land en het volk en de kerk en de school nog moeten redden. Word ik niet mee opgezadeld. Maar je proeft dan iets van de werkelijkheid. Werkelijkheid van het zondaarsleven. Die voor de Heere beleidt. Dat het er helemaal niet op lijkt. En dat die voor de Heere beleidt. Heere, wat ben ik een vreemdeling op dit terrein. Leer mij de weg door u bepaald. Want ik sta kopschuw tegenover. Tegen uw wegen, lieve Heere. Daar wil ik niet aan. Want ik wil een weg die mij ligt. Waarbij ik ook gelijk heb. En waarbij ik ook mijn bestuur kan vormen. Maar om nou mij over te geven aan uw verordeningen. Waarvan we zingen, die toch zo heilig en zo goed zijn, tot eeuwig welzijn en behoud, Heer, daar heb ik geen verstand van. Want er begint er van binnen iets te knijpen in de zin van, ja, ja, maar ik ben ook maar een mens en zit ook vol met gebreken en ja, maar omdat ik er af wil zijn, ik wil er af zijn. Dingen die me beklemmen, daar wil ik af zijn. Ik kan dat begrijpen. Ja. Ik heb daar in de praktijk van het leven ook een klein stukje ervaring in opgedaan. Hoe een mens, hoe je voor het aangezicht van de Heere beschaamd je hoofd buigt en dat je het niet meer weet. dat hij het zelf niet weet. Hoe kom je nou ervan af? Van jezelf, van die hele mens. Om nou als leem in de handen van die grote pottenbakker te zijn. Als je dit nou herkent, dan moet je eens luisteren. Nou heb je eens niet te maken, want dan raken we mee in de war. Ik ben er zo vaak mee in de war geweest. En weet je wat je dan krijgt? Wettische vrees, wettische dienstbaarheid. En dan is het eind van het liedje, ja, ik zal toch proberen, dit proberen, dat proberen. En het gaat niet. Even lijkt het er wat op. Zo'n opkomende morgenwolk. Je gaat met nieuwe moed aan je werk. Op welk terrein van het leven ook. Met nieuwe moed probeer je bepaalde zaken recht te krijgen. In je huwelijk of in je omgeving of wat dan ook. Maar ja, het zakt toch weer zo langzaam in elkaar. En na een poosje, dan zie je dat alles weer is zoals het was. Die kant, hoewel we ervoor openstaan, moeten we niet uit. Nee, juist degene die voor het aangezicht van de Heere God hun onwaarde belijden in het verborgene. Als het eenmaal een te kooploperij is van, oh, ik ben zo ongelukkig en oh, als je eens wist wie ik was, dan klopt er al iets niet, hè. Maar voor de aangezicht van de Heere. Jullie moeten het horen. Ik moet het ook horen. Ja, hoor eens. Je schrikt. Maar luister nou eens. Het evangelie van Christus. En in het evangelie, in de goede boodschap, werd ons verkondigd en wordt ons verkondigd. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. Daar gaat het om. Langs de weg van wettische woelingen en overtuigingen kom je geen stap verder. Het wordt steeds beroerder, donkerder in het zielenleven. Maar waar nou de boodschap van het evangelie? Ook al is die boodschap voor het vlees niet zo vlijend. Maar het is ook de boodschap van de geest. Waar die boodschap komt, daar mag de burger van het Rijk ademhalen. Want daar wordt niet zonder meer gezegd, waardig het evangelie, maar waardig het evangelie van Christus. Wat betekent dat? Hij is de koning in het Rijk. Hij is de profeet. Hij is onze enige hoge priester. Hij is een verzoening voor onze zonden. Ik heb geloofd en ervaren dat de troost van die boodschap alleen maar in staat is om mijn wankelende gangen te richten. En om mij terug te brengen. En om mij te doen erkennen tegen de naaste. Jo, vergeef het maar. Was mijn dwaasheid. Alleen het evangelie van Christus. Want als je vanuit de Sinaï begint. En je moet, en je moet, en je moet. En als je nou een echte christen bent, en als je nou echt bekeerd bent, en als je nou echt een wederom geworden bent, dan klapt alles dicht. Voor mij wel. Want dan ben ik genegen om te zeggen, ja maar joh, ik ben geen echte christen, ik ben niet echt bekeerd, en ik ben niet wederom geboren. Wat heb ik daar nou allemaal aan? Maar als nou de boodschap komt, Ik ben de echte Christus. De enige naam die onder de hemel gegeven is. De enige persoon. Dan komt de ruimte. Dan hoef je niet zo te woelen. Dan mag je heel gewoon stilletjes vragen. O Heere Jezus, als dat waar is. En dat is waar. Het is wandelen overeenkomstig uw heilige evangelie. Waar u de auteur van bent. Waar u de koning in bent. En de priester en de profeet. Ach, kijk, dan is het ijs eigenlijk al gesmolten. Dat harde vormijs van ons. Want dan zegt hij al, zonder dat hij erbij nadenkt haast. Ach, lieve Heere Jezus. Doet u het dan maar, want u weet wat een, ja ik heb meer dan eens gezegd, wat een kreng dat ik ben. En dat ik zo, altijd zo tegen u gericht ben. Doe u het alstublieft. Dat geeft pas de verbreking. Dan gaat die ijsklomp een klein beetje smelten. Dan kan de Heer dat water laten vloeien in de door hem genoemde en gegraven bedding. Dan. En anders werkt het allemaal niks uit. Het is blijkbaar nodig dat Paulus dit zegt. Er komen nog meer vermaningen. Het is blijkbaar nodig. Ja, nou, dat wil ik nou juist zeggen, hè. In de dooie orthodoxie, hè, waar een mens doorvloeit naar een kant. Dus, daar moet je niet druk over te maken hoor, want dat gaat vanzelf wel. Daar schuift men iedere vermaning, iedere raadgeving van het woord van God, schuift men terzijde onder rechtzinnige woorden. En je voelt aan alles, de dood zit in de pot. En een mens beeft niet en schrikt niet. Daar is hij al gewoon overheen. Hij beseft niet dat hij zo'n ellendeling is tegenover de Heer. En aan de andere kant heb je ook geen heil te verwachten. Doe dat. Maar bij die Christus is heil te verwachten. Die Heere Jezus, die kan het. Dat weet je uit het evangelie. Want die Heere Jezus werkt door zijn heilige geest zelfs de begeerte. In de harten. Om van hem alles te mogen verwachten. En om het alles in zijn handen te mogen overgeven. Wandelt waardig het evangelie van Christus. Wandelt als een burger. Niet van het rijk van een keizer of koning of dictator. Dan is er heel wat misschien te schelden en op te merken. Hoewel je onderdanig moet zijn. In de meeste gevallen. Maar wandel nou naar dat evangelie. Waarin die borg en zaligmakende dingen op zijn plaats zet. Waar die niet zegt, als jij nou dit doet, dan doe ik dat. En als jij nou dat betaalt, al is het maar een halfje, dan betaal ik de rest wel. Maar waar die zaligmaker zegt, ik heb betaald. Ik heb mijn Vader verheerlijkt. Zijn deugden groot gemaakt. Wandel nu voor mijn aangezicht en wees oprecht. Heb je gezondigd? Ik ben toch een voorspraak bij de Vader. Heeft je naaste tegen je gezondigd? Ik vergeef toch al je ongerechtigheden. Ben je in twijfel of in lijden, maak het mij bekend. Lees in het evangelie hoe ik uitkomsten geef midden in de dood? Zou je gaarne wat meer vertrouwen hebben op mij? Vraag het mij. Heb je te veel zelfvertrouwen en verbeelding? Vraag het mij. Ik doe mijn liefhebbers beërven wat bestendig is. Ik zal hun schatkamer vervullen. Bij mij is duurachtig goed. Ik doe wandelen in het midden van de paden des rechts. Voel je dat grote? Dat is nou met recht een ander begin. Een ander beginsel. Daar is die Heere Christus. Degene. De wijnstok. De bron van alle goed. Kijk. Ik wil dat nog misschien iets praktischer toelichten. Als je nou, je wordt door leed en droefenis getroffen, je bent niks. Maar, je zit erin. Je verliest man, vrouw of kind. Je bent in grote opstand tegen God. Je schreeuwt alles bij elkaar. Je ligt met grote angst ogen in het donker te kijken. Oh, oh, oh. Dat is niet naar de evangelie. Dus dan ben ik een bedrieger. Dat zijn we allemaal. Maar wat dan? Ach, vraag dan eens aan die trouwe Christus van het evangelie. Lieve Heere, laat me ook waardig handelen. Wandelen naar het evangelie. Want dat ik bang ben, ik ben een mens, u weet het. Dat ik het uitbrul van de pijn, Heere, u weet het. Dat ik krankzinnig misschien zou me aanstellen van verdriet, als ik geconfronteerd word met hetgene wat mij lief en dierbaar is en wat door de dood wordt weggenomen. Maar lieve Heere, laat het toch alsjeblieft christelijk blijven. Begrijp je? Zeg ik niet spotachtig hoor. Dat meen ik echt. Laat het christelijk zijn. Gematigd. Heere, neem toch alsjeblieft die angst van me weg. Neem dat ongeloof van me weg. Daar staat of valt je zaligheid niet mee hoor. Die ligt gelukkig in betere zaken verankerd. Dat weet ik wel. Maar we zijn hier nog op aarde. En we zijn hier nog. Nou, behaagt het de Heere om je te helpen. En dat behaagt de Heere. Dan zal de Heere dat ook doen. Zegt de Heere, ja, je moet een poosje geduld hebben. Ik zal je er toch door helpen. En ik zal zorgen dat die angsten niet de overhand nemen en die benauwenissen en die, ja, dat je alle remmen losslaan, weet je wel, dat kan. Hè? Daar zal ik voor zorgen. Maar verder blijft het een pak in je leven, dat moet je maar verder meedragen, dat is nuttig voor je, dan is het ook goed. Maar begrijp je, we hebben het zo in de praktijk van het leven nodig. Dat heeft de Heere onder ons bevestigd. Wat ik nou bedoel? Ja, die rechercheur die in Utrecht was toen Tieme verdronken was, die zei, wat is dat voor een geloof? Wat is dat voor een geloof van die mensen? Waarom? Nou, dat kon hij niet begrijpen. Hadden die mensen het dan niet moeilijk? Tuurlijk, verdriet is groot. Maar om dan te mogen zeggen, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. Dat is iets van het evangelie. Zo zijn er meer erge dingen gebeurd, dat een buitenstaander dacht, en ik ook dacht en vroeg, lieve Heere, wil dat alstublieft niet laten gebeuren. Dat ik denk, die stakkers, die zuster of die broeder, die verliezen de verstand, of weet ik wat er allemaal gebeuren kan. En dat de Heere het maakte, waardiglijk het evangelie. Wel verdrietig. Tuurlijk. Wel verslagen. Natuurlijk. Maar toch niet verdorven. Toch die innerlijke matiging van de Heilige Geest. Van het evangelie. Die alles weer binnen bepaalde perken brengt. Dat is toch een wonder. Dat de mens zo vastgehouden wordt vanwege dat evangelie. Dat hij zich niet te buiten gaat in razernij. Kijk, dat zijn nou van die kleine praktische dingen. Daar ben ik, ja, voor een ander. En vooral voor de Heere. Zo blij mee. Het klinkt raar voor de Heere dat je zegt, ja nou, je hoeft voor de Heere niet blij te wezen hoor. Maar hij zegt, Heere, dat is nou uw werk. En alles wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Wat is dat groot. Dat de mens niet tegen de muur opvliegt. En dat de Heere zijn hand vertroostend, onderhoudend en sterkend uitstrekt over die zwakke stervelingen. Dat waren nou enkele praktische dingen over het waardig wandelen, overeenkomstig het evangelie van Christus. Net alsof de Heere zegt, kalm. Kalm, midden in de smart, bedaar wat. Of, dat hij de smart zelfs vermengt met blijdschap. Om ook daar in de Heere, in zijn goede bedoeling en werk, te mogen prijzen. Goed, dan gaan we een paar woorden eens nader bezien. Alleenlijk wandelt waardig het evangelie van Christus. Opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, op dat moment dat de apostel schrijft was hij afwezig, maar hij vertrouwt dat hij nog wel weer terug zal komen bij ze. Ik van uw zaken mogen horen dat gij staat in één geest met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. De apostel die wil graag horen van hun zaken. Dat zijn de zaken wat hun reilen en zeilen betreft hier in het leven. Wat het evangelie doet van Jezus Christus. Wat wil hij dan graag horen? Nou, hij noemt een paar dingen op. Dat gij staat in één geest. Ontbreekt daar wel eens aan. Heel vaak. In hoofdstuk 2 staat niet voor niks. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. En een ieder zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Dat schrijft de man niet voor niks. Dat betekent dat wij altijd alles mee hebben van de verkeerde kant. Om in plaats van in één geest in verdeling onder en met elkaar te leven. En dan kan iemand zeggen, ja, maar dat kan toch niet als het echt is. Wij zijn niet echt. De Heere is echt. staat in één geest. Het staat met een kleine letter geschreven. Dus je kan dat weergeven met dat je als het ware één ziel vormt. Één gemeenschap. Ik wil niet zeggen dat je het met elkaar in alles eens moet zijn. Dat bedoelt u niet. Dat zou ook weer een vormelijke toestand zijn. Maar hij bedoelt het staan in het koninkrijk van de Heer Jezus. In dat andere koninkrijk. Het staan daarin, zegt hij, dat dat met één geest mag zijn. Dat er dus geen tegenstellingen zijn als het gaat over het staan vanwege de genade. In de genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat woordje geest mag je ook met een hoofdletter lezen. In de Heilige Geest. Dat is ook helemaal niet verwerpelijk, omdat het staan in één geest uiteindelijk toch vrucht is van het werk van de Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest die samenbindt in het evangelie aan de Heer Jezus Christus. Maar goed, het is allebei waar. Eén van zin in het staan in de genade. Dat wenst hij hun toe. Met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. Met één gemoed, dat zou je ook kunnen weergeven met één adem bezield. We zijn allemaal verschillende mensen. Maar de richting waar het heen moet en waar het heen gaat, met één adem gericht. Dat wil zeggen, één gemoed samenstrijdende door het geloof des evangelies. Daar kun je nogal wat verschillende kanten mee uit met dat woord. Ik meen dat Luther heeft voor het geloof des evangelies, om als het ware met één gezamenlijke schouder, één eenparige geest, tegenover alle gerechtigheid van het vlees, alle gerechtigheid die de mens opricht, om daar tegenover gezamenlijk strijd te voeren voor die waarheid waar Paulus van getuigt. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Het is een goede zin. Je zou het ook zo kunnen lezen, met één gemoed gezamenlijk strijdende, met het geloof. Ja, die gedachte wordt door de meesten wel terzijde geschoven, omdat ze zeggen, ja, maar waarvoor wordt er dan gestreden? Als het niet voor het geloof is, en voor het geloof des evangelies, daar staat er niet bij. En toch trekt die gedachte mij heel sterk aan. Ook gewoon zoals het bestaat hoor, door het geloof des evangelies, dat woordje gezamenlijk strijdende, dat ziet op de hele gemeente te Filippi en tot de kerk van alle tijden en eeuwen samen strijdende. En dat door het geloof. Welk geloof? Dat zich gericht heeft op het heilige evangelie. dat gewerkt wordt door de Heilige Geest, door middel van het evangelie. Dat getroost en gevoed wordt door het Heilige Evangelie. Maar ik vind het toch aantrekkelijk om eens te denken aan het geloof als aan een persoon. Zo kun je het niet eigenlijk zeggen hoor, maar het gaat om het idee, de gedachte. Het geloof als een worstelaar. Het geloof dat altijd de ere Gods wil beogen. Het geloof dat het vertrouwen is op God alleen. En nou die gelovige, of gelovende. Ach, wat is dat een armzalig schepsel. Hij heeft geen geloof, hij heeft geen vertrouwen, hij heeft niks. Maar nu komt dat lieve geloof als het ware, dat komt als een gave van God, door geest en woord gewerkt, komt bij die ongelovige hark. En dat geloof dat begint eigenlijk in dat leven van die zondere strijd. Dat wil door het zichtbare heen breken. Dat wil door al de ja-maars en dat kan niet en dat zie ik niet en hoe moet dat nou en nee, dat kan niet, mijn zonden zijn te groot. Maar wil de geloof doorheen breken, hè, om de hand te leggen op het offer van de Heer Jezus Christus, op zijn enige zoen en kruisverdiensten. Daar wil dat geloof naartoe. Maar het heeft het niet makkelijk. Want alles is erop tegen. Het verstand laat naar de ware grond van het weldoen op te merken. Het verstand zegt vaak, dat kan niet, bestaat niet. Het verstand dat zegt, bewijzen, bewijzen, gelijk oversteken, zeggen de kinderen. Gelijk oversteken, want zo weinig vertrouwen hebben ze in elkaar natuurlijk. Zo is de mens. Maar nou zegt de apostel, dat je nou met één gemoed samen, maar ieder persoonlijk ook, als het ware met dat geloof wat God werkt, mee mag klauteren. Dat jij als het ware daaraan vast mag klammen. Klampen. Dat geloof dat tegen dat schild van het ongeloof, tegen die breuk die er is tussen de Heer en tussen ons, die afstand die niet te meten is, waar het geloof de strijd aanbindt en dat vertrouwen door alles heen wil boren. En zegt, oh, kom nou mee, ongelovige, in jezelf. Werkt dat geloof niet tegen, zou je haast zeggen. Werkt niet tegen. Gaat er nog niet een schepje opdoen uit je eigen vandaan, want het is al erg genoeg. Het is al erg genoeg. Wees juist blij dat het geloof aan boord gekomen is. Die vreemde gast. Dat die van Gods wegen op het zinkende schip gekomen is. Wees blij. En ga nou niet door al je uitvluchten en je bedenkselen dat geloof nog moeilijker maken. Maar strijd mee met het geloof. Laat je er doorheen trekken als het ware. En zeg, Heere, ik geloof. Nee, het is geen geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Mijn geloof zou ik haast kunnen omschrijven als ongelovigheid. Kom het te hulp, Heere. Heere, nochtans, nochtans, nochtans. Ik kan niks en toch ik steun op u en ik hoop op u. En al voel ik me zinken, Heere God, dan zal ik nog stilletjes zeggen. Heere, mijn bevrijder, vertoef niet. En als ik niks zie, Heere, dan zal ik toch nog zeggen, ach, kijk eens, aanschouw toch uw gezalfde koning, die aan uw rechterhand is, die toch ook voor mij bidt. Strijdende. met het geloof des evangelies. Met het geloof dat gevoed en gevormd en gewerkt is uit de goede boodschap van Gods heil en ontferming. Die kant zou ik uit willen. Met dat vers. Strijdende met het geloof. Nee. Waarom? Ik voel die tegenstelling zo vaak. Ik voel zo vaak dat het geloof iets is wat niet op mijn akker groeit. Hè? Het is ergens een vreemde gast. Dat geloof. Je durft amper het woord gelovige gebruiken. Te gebruiken van een mens. Dat geloof-ige. Weet je wel? Dat doet zo eigendommelijk aan. Net als je zegt dat is eikenhout. Zo, dat een gelovige. Dan schaam ik me soms. Een gelovige. Ik heb geen kruimeltje in heel mijn lijf niet. In mijn botten niet en in mijn ziel niet. Geloof. Nou, het is toch bijbels? Ja, ik weet het wel. Maar dan zou ik het liever nog zo zeggen. Een gelovende. Ja. Ja. Die stikongelovige, die wordt verwaardigd om het te geloven. Om zich aan dat geloof als het ware vast te klampen. En zich er doorheen te laten slepen. Ja. Kun je begrijpen dat je dan vreemd tegen het geloof aan kan kijken. Je denkt, ja, geloof is toch niet normaal ergens. Voor een gevallen mens dan. Voor een goed mens is het vertrouwen natuurlijk heel normaal. Maar voor zo'n verdenker en zo'n mens die altijd het kwaaiste denkt van de Heere God, is geloof toch niet normaal? En dat het geloof dan toch binnenkomt stappen en zegt, voorwaarts pas. Laat dit het kompas zijn. Geloof alleen. Ja, maar dat kan ik niet, dat heb ik niet. Ik heb het. Ik ben het. Wat is dat kostbaar? Kijk, nou voel je gelijk aan. Als nou over de... Je hebt de een die zingt weg in de rechtvaardigmaking. De ander in de heiligmaking. Dat kom je vaak tegen. Zo is een mens. Die slaat altijd door naar de een of de andere kant. Hij heeft het of allemaal over het geloof en over het geloof en over het geloof. En je merkt er geen spatje van, bij wijze van spreken. Niks. En de ander heeft het allemaal over de heiligmaking. En dat je denkt, ja, maar... Geloof je nou in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet? Kijk, die kanten, daar staat de mens nou helemaal voor open. En je voelt dat het beide... Ja. Maar voel je nou ook en geloof je... Hier ligt nou de bron. In dit eenvoudige woord van de apostel. Daar ligt nou eigenlijk beknopt ook een hele leer van de rechtvaardigmaking en van de heiligmaking als het ware in. In dat evangelie. Dan worden de paarden niet achter de wagens gespannen. Maar er wordt precies aangewezen. Heb je dorst? Hier is water. Heb je honger? Hier is brood. Heb je geen vertrouwen op de Heere Jezus? Hier is vertrouwen. Hier is alles wat je nodig hebt. Nou, ik wou er nu maar mee eindigen. Want dan gaan we weer leven en welzijn... Nog een klein stukje verder of we beginnen aan hoofdstuk 2. Maar in ieder geval, de tijd is voorbij. Wij gaan nu naar huis. Ik hoop dat we allemaal in ons gemoed ook iets daarvan mogen kennen. Van die strijd, die goede strijd des geloofs. In ons leven. En dat je zegt, ja man, nee ja Paulus, ik heb het ervaren. Ik kom er niet uit. Ik kom er niet uit met mijn dooddoeners van het zit wel goed. Ik kom er niet uit met, oh wij beginsel, wij bekeerde mensen, ik kom er niet meer. Maar zo alleen is de waarheid. Christus, de hoop van de kerke Gods en de bron van het leven. Amen.